In Lucas 19 waren wij onderweg naar Jeruzalem. Want zo wordt het beschreven. Een weg die liep vanuit Galilea naar Jeruzalem. Maar die route ging over Jericho, waar het een en ander gebeurde. In verband met een wilde vijgenboom. En daarna de theatrale uitspraak: de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Elders heet dat: de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. De aankondiging dus eigenlijk van deze periode waarin wij leven, in afwachting van dat de Zoon des Mensen wel degelijk zal komen om gediend te worden, namelijk om zijn koninkrijk te openbaren. In dat verband kregen we dus vanaf vers 11 dan deze gelijkenis, omdat hij weliswaar bij Jeruzalem was, maar omdat zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden, hetgeen dus niet het geval zou zijn. En dat is ook wat vastgelegd wordt dan weer in deze gelijkenis. Och, gelijkenissen hebben daar altijd mee van doen. Deze dus ook. En nadat dan deze gelijkenis over de 10 ponden, want zo noemen we die dan, besproken is, komen we alsnog bij Jeruzalem. Time flies, denk ik wel eens. Ineens kijken we dan over de heuvel heen, om zo te zeggen, naar Jeruzalem. Maar vergeet vooral niet vers 27. Hè? Als die Heer eenmaal terugkeert en zijn personeel, zijn dienstknechten, een loon toewijst, dan kan het gebeuren dat iemand helemaal mis krijgt en van hem wordt ook elke mogelijkheid daartoe verder ontnomen. Dat is vers 26. Neem zijn pond. Want van degene die niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. Dat is een van de waarschuwingen aan ons, uit onze tijd uiteraard. En die waarschuwingen die zijn heel sterk, in, met name in de brief aan de Hebreeën. Elders ook, maar in de Hebreeënbrief staan ze heel zwaar en kort. Op de manier van, ja, als dan degene die onder het oude verbond leefde enzovoort, dan al zwaar gestraft worden omdat ze het woord hebben afgewezen, hoeveel te meer enzovoort. Wij die zullen wij in een oordeel terechtkomen indien wij op zo grote zaligheid geen acht geven, de welke verkondigd is geworden, beginnende bij de Heer zelf en daarna bij degene die hem gehoord hebben. En de Heilige Geest medegetuigende, dat is Hebreeën 2. Of is het 1? Nee, het is Hebreeën 2, waar dat staat. En daarna vinden we nog een paar keer een herhaling van diezelfde woorden. Men zou het niet onderschatten. De laatste keer in Hebreeën is denk ik in Hebreeën 12. Met de uitspraak dat niet iemand zijn hoereerde gelijk Esau, die om een spijzen zijn eerstgeboorte weggaf. Ik meen zelfs dat het hoofdstuk eindigt met, want onze God is een verterend vuur. Dus ja, dat staat in ieder geval in Hebreeën. Laat ik het daarbij houden. Want ja, ik wil dat niet, wil er niet uitgebreider op ingaan. Maar het is wel iets waar rekening mee gehouden zou moeten worden. Hoe dat ook zij, van degene die niet gewild hebben dat hij, Jezus, koning over hen zou zijn, in die periode van die 10 dienstknechten uit onze dagen dus, enzovoort, van hen wordt gezegd, deze mijn vijanden, vers 27, die niet hebben gewild dat ik over hen koning zou zijn, breng ze hier en sla ze hier voor mij dood. Ik denk niet dat daar iets aan toegevoegd moet worden. Dat is heel kort af, daar is niks over te zeggen verder. Het betekent dus wel dat die Heer uit die gelijkenis naar een ver land reisde om een koninkrijk te ontvangen, maar het koninkrijk zelf is gewoon hier. in het gebied van waaruit hij vertrekt. En als hij terugkomt, is dit hier zijn koninkrijk, zal ik maar zeggen. En zijn wederkomst houdt in een beoordeling. Oordeel is misschien een zo zwaar woord, maar het hoeft het niet te zijn. Maar het is een beoordeling van zijn dienstknechten. Dat is de gemeente die geopenbaard zal worden voor de rechterstoel van Christus. Zo heet dat. Bij twee andere gelegenheden wordt het zo genoemd. Maar vervolgens komt er een oordeel over de wereld als zodanig. En dat houdt in dat alle goddelozen en allen die de ongerechtigheid doen uit het koninkrijk zullen verwijderd worden, met dank aan die andere gelijkenis. Son, die van het onkruid en die van het sleepnet heet die, geloof ik, van het visnet. Uit Matthäus 13. De dingen worden verwijderd en worden met vuur verbrand, staat daar. En dat staat de wereld dus te wachten. Je mag het natuurlijk niet roepen, maar als ik het zeg, denk ik altijd meteen: ik maak me geen zorgen over een overbevolking van de wereld. Of je daar blij mee moet zijn, weet ik ook niet, maar hè? Ja, ik kan er ook je mond over houden, kan ik doen, maar dan denkt u het. Dus ja, ik zeg het maar, ik ben daar enigszins laconiek in. Er zijn heel veel problemen die zich automatisch oplossen dan. Toch? Nou ja, automatisch. Ik heb daar ook geen zorgen over dit soort kwesties. Dit gaat gebeuren. Het enige wat eraan te doen is, dat is mensen het evangelie brengen. Toch? Ja, dat is het enige alternatief wat er is, dat men zich onderwerpt aan deze komende koning. Goed. En dit gezegd hebbende, vreemd hè, die gedachte dat als de Heer komt, dan is het ineens duizendjarig rijk of zo. Ik heb er altijd moeite mee gehad met die opvatting. Dan komt de Heer, dan zet hij zijn voeten op de Olijfberg. Dan ben je precies waar je hier ook bent, in Lucas 19. En dan ineens heeft men het over het duizendjarig vrederijk. En ik heb je wel eens eerder verteld, de uitdrukking klopt van geen kant. Hè? Het klopt echt helemaal niet. Dat is een jargon dat in de loop van de tijd ontstaan is. Maar je moet je vooral realiseren wat die uitdrukking inhoudt, en dan weet je dat die niet klopt. Er komt wel een koninkrijk, maar dat duurt niet duizend jaar. Want het is een eeuwig koninkrijk. En of er al die tijd vrede is, nee, dat is er niet. En na duizend jaren eindigen zelfs met weer een wereldoorlog. Met een opstand der volkeren tegen degene die al duizend jaar koning was in Jeruzalem. Zo staat het in de Bijbel. Zie? Dus ja, het zijn vreemde dingen. En ook het idee dat als de Heer komt, dan is ineens het vrederijk. Nee, daar komt er nog een systematisch oordeel over de gehele mensheid. Dat houdt na die 3,5 jaar van grote verdrukking over Judea, over de Joodse staat, niet op. En ook niet aan het eind van de 70ste week van Daniel. We hebben nog wat meer volkeren op aarde die aan de beurt zouden komen. Toen maar. Maar goed, dat is nou mijn onderwerp verder niet. Wat hier besproken wordt namelijk en geïllustreerd wordt en toegelicht wordt, is dat dat koninkrijk hier nu niet zou aanbreken. Er staat ook waarom niet. Nou ja, aan de ene kant omdat de profeten gezegd hebben dat het zo niet zou gaan. Dat is soms het grootste argument, hè. Dat kon niet, want de profeten hebben gezegd dat het niet zou gebeuren. De Joden konden niet tot geloof komen, zegt Johannes 12. Waarom niet? Nou, omdat Jesaja gezegd had dat het niet zou gebeuren. Ik vind het een prachtig argument. Omdat het heeft met causaliteit niks te maken. Maar het is wel degelijk een heel goed argument waar je niet tegenop kunt. Daarom konden zij niet, het staat er echt. Daarom konden zij niet geloven omdat Jesaja gezegd had. Meestal gebruik ik ook meteen in één adem die uit Handelingen 2. waar staat dat de Heer Jezus stierf, maar dat hij van de dood niet gehouden kon worden. De dood kon hem niet vasthouden. Waarom niet? En dan zoekt men allerlei causale argumenten die er niet zijn. Maar moet ze verzinnen dan? Het meest vreemde heb ik altijd gevonden, omdat hij de Zoon van God was. Ja, die had je eerder moeten zeggen, want dan had je moeten zeggen, waarom kon hij niet sterven? Omdat hij de Zoon van God was, maar hij stierf wel. Dus ja, toch? Die klopt ook niet, maar als je die term Zoon van God zo wil toepassen, dan zou hij niet gestorven zijn. Toch? Waarom kon de dood hem niet houden? Niet langer houden dan die ene nacht. Nee, die ene dag wilde ik zeggen, maar tegelijkertijd dacht ik aan twee nachten en drie avonden en drie, wat er wel was. Waarom kon de dood hem niet langer houden dan dat? Nou, omdat de psalmist gezegd had in Psalm 16, dat hij uit de dood zou opstaan. En niet alleen Psalm 16. Dat was het argument. Omdat God geopenbaard heeft, vastgelegd heeft in zijn woord. Openbaar is iets te sterk uitgedrukt. Maar omdat in het woord van God is vastgelegd dat het niet zou gebeuren. Dat hij niet dood zou blijven, maar dat hij zou opstaan uit de dood. Hetgeen trouwens ook vast ligt in de psalm die nog op deze bladzijde van mijn Bijbel geciteerd wordt. Namelijk Psalm 118. Dus ik kan net zo goed eerst maar gewoon verder lezen. Want waar het over gaat is dus dat er helemaal geen sprake van is dat het koninkrijk openbaar zou worden in die dagen. Nou ja, letterlijk, er werd over gesproken, wellicht. Maar wie zijn Bijbel kende, wie het Oude Testament kende, die wist dat het niet zou gebeuren. En de Heer wist het in ieder geval. Nou ja, dit gezegd hebbende, dat is vers 28, en de uitdrukking dit gezegd hebbende wijst dus met klem nog even terug naar die gelijkenissen. Je moet die gelijkenis in gedachten houden, dat doen wij nu, dan heb ik u weer in gedachten geroepen, toch? Je moet die gelijkenis in gedachten houden en de aanleiding daartoe, dat ze dachten dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden. Daarom voegde hij daarbij en zeide een gelijkenis. En dan vers 28, en dit gezegd hebbende reisde hij heen, voor hen heen. Hij leidde hen dus. En hij ging op naar Jeruzalem. Dat is vanuit Jericho waar je vandaan komt een heel eind omhoog. Hè? Dat weet u. Hè? In theorie kun je dus met zo'n zeepkistkarretje kun je vanuit Jeruzalem zo naar Jericho reizen. Het hellinkje af. En dan staan er op de borden langs de weg staat hoe ver je onder de zeespiegel bent inmiddels. Want je moet naar zowat 400 meter geloof ik, als het helemaal over gaat. Maar goed, dit is de weg omhoog. Van enige honderden meters onder het zeeniveau tot een meter of 800 boven het zeeniveau. Dan ben je in Jeruzalem. En de route, de oude route, ging nou eenmaal over de Olijfberg. Vandaar dat die Oosterpoort van Jeruzalem de legendarische poort is. Niet alleen omdat het oosten als zodanig legendarisch is, zo hoort dat. Net als met de opening van de deur van de tabernakel, dan wel van de tempel. Die moet naar het oosten gericht zijn, zodat daar de opgaande zon meteen in schijnt. De deur in, om zo te zeggen, dat is het idee. Het is ook de oostelijke poort, omdat dat nou eenmaal de grote toegangsweg was naar Jeruzalem. Nou ja, je had ook de andere poort natuurlijk, aan de andere kant. Dat is de Jaffa Gate. Dat wil zeggen, dat is de poort die je dan gebruikt als je langs de zee zou gereisd hebben. Langs de Via Maris, ja. Maar de meest voor de hand liggende route is tot vandaag wat ze dan noemen door de bezette gebieden. Ik vind het zo'n onzinnige uitdrukking, die bezette gebieden. Heb je dat ook of niet? Ze noemen de bezette westelijke Jordaan-oever. Hoeveel meter breed is dat? kilometers. Maar hoezo bezette gebieden? Ik heb het zo raar gevonden. Want in 1948, toen de Joodse staat werd uitgeroepen, was dat gewoon gebied van Israël. Toen hebben ze dat gebied in het Midden-Oosten in tweeën verdeeld. Dat heet de twee-staten-oplossing. Die zoeken ze nu weer, weet u wel. Ze willen twee staten oprichten. Eén is Israël, de andere is de Palestijnen. Maar dat hebben ze al gedaan in 1948. Het ene was staat Israël. Dat is heel het gebied ten westen van de Jordaan. En het gebied ten oosten van de Jordaan. Dat is dan de geworden Jordanië. Jordanië en Israël zijn dus even oud als staten. Ze zijn bij dezelfde gelegenheid ontstaan. Hebben jullie dat nog? Ja. Dan is het een paar keer de oorlog geweest. En toen heeft Jordanië dus een deel van de westelijke Jordaan, oever om zo te zeggen, bezet. En daarna was het weer oorlog. Toen heeft de staat Israël dat stuk weer terugveroverd. En nu heet het door Israël bezet gebied. En niemand die protesteert. Ik ook niet, want mij maakt het verder niet uit. Maar ik vind het zo absurd dat iedereen die termen overneemt. Hebben u dat nog? Het was van Israël, dus dat was bij besluit van de Verenigde Naties in 1948. Dus ja, dat zijn rare dingen. Maar goed, ik moet er altijd aan denken, als ik aan dat gebied denk, en het doorreis natuurlijk, af en toe gebeurde dat in het verleden. Want het is de verbinding natuurlijk tussen Galilea en Judea. Je reist van het noorden naar het zuiden langs de Jordaan. Hoeveel tegenwoordig moet je dan door allerlei checkpoints enzovoorts. Maar toen maar, het is nog steeds de route. En daarna gaat de route verder, kom je langs Jericho, laat je links liggen. En dan rij je de... Je kan het ook lopend doen, maar... Ja, dan rij je omhoog. En de oude route, de oorspronkelijke route... Route 66. Nou ja, de oude route die loopt inderdaad over de Olijfberg. Dan moet je weer een klein stukje naar beneden, door het dal van de Kidron. En dan kom je bij de Oostpoort, die natuurlijk dicht zit. Dus je moet, hoe heet het, tegenwoordig de Leeuwenpoort, de Stefanuspoort... De schaapspoort noemen ze het ook wel. Allemaal een beetje flauwekul, dat laatste vooral. Want dat weet men niet, hè. Die poorten en die muren zijn zo oud niet, hè. Dat weet je. Die muren van de stad die bestonden, die er nu staan, zijn niet de muren uit de dagen van de Bijbel. Maar ja, hoef ik het allemaal verder niet over te hebben. Maar dit is de logische route. Dit gezegd hebbende reisde hij voor en heen en ging op naar Jeruzalem. In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan daalt men af naar Jericho en valt dan in rovershanden, weet u wel. En dit is, men trekt op naar Jeruzalem. En het geschiedde als hij nabij Betfage en Betanië gekomen was, aan de berg genaamd de Olijfberg, dat hij twee van zijn discipelen uitzond, zeggende enzovoorts. Komt ons ook bekend voor. Hij zond twee van zijn discipelen uit. Maar doe maar even. Er worden twee plaatsnamen genoemd in verband met de Olijfberg. Het zijn dus drie plaatsnamen. De een is gewoon de Olijfberg. Berg als zodanig. En dan worden twee dorpen genoemd. Het een is Betfage en het ander is Betanië. Betfage, dat weet men nu nog steeds niet echt hoe dat precies zit. Trouwens, zo groot is het gebied ook al niet. Betanië kun je nog wel terugvinden. Tegenwoordig, al staat er niet Betanië op de wegwijzer, er staat El Azarië. Als je het een paar keer uitgesproken hebt, weet je wat het betekent. El Azarië. Je, ja. Hè? Niemand? Oh. Lazarus. Ja, trouwens, Lazarus heet in sommige landen Eleazar. Dat is waar ze Spaans spreken. Zuid-Frankrijk. Marseille trouwens ook, waar zijn graf is. Staat zijn beeld. Eleazar staat erop. Lazarus. Maar de Hebreeuwse naam is inderdaad Eleazar, Eliezer enzovoort. En daar heet het El Azarië. Het is genoemd naar Lazarus. Maar goed, dus de Arabische versie dan. Trouwens, in de... Dat is lang geleden. In de handboeken staat bij Bethanië, ik geloof iets, het huis van smarten of zo. En daar is altijd wel wat bezwaar tegen geweest, van wat betekent het dan? En ik heb er nooit twijfels over gehad. Ik lees Bethanië als Bet-Ani. En Bet is het huis, dat is gewoon het dorp, de plaats, de locatie. Dat heet nou eenmaal een huis, Bet. En Ani is met nadruk ik. Dus het wordt iets als het huis ben ik. Het huis namelijk ik ben het huis. Of wat het maar wezen mag. En wij kennen een huis in Bethanië natuurlijk. In ieder geval een huis wat geassocieerd wordt met Lazarus, Maria en Martha, toch? En misschien die fariseeën in wiens huis die... Het is nooit helemaal zeker of het huis was van Maria, Martha en Lazarus of van die, het huis was van die fariseeën. Maar het doet er ook niet toe. De Heer had daar zijn huis en zal daar, vanaf dit moment dat hier besproken wordt, zal daar zijn domicilie kiezen voor de aanstaande week. Die hij niet helemaal volmaakt, uiteraard. Maar voor zover wij weten, was dit, nee, voor zover wij weten dat zeker. Wat nu volgt is de zogeheten intocht in Jeruzalem. En die vond plaats feitelijk vanuit Bethanië. Dat het hier niet besproken wordt, dat is zo. Maar het wordt wel besproken in het Johannesevangelie, waar de Heer in Bethanië aankomt en overdacht daar. Bij Maria en Martha, daar vindt die zalving plaats door Maria enzovoort. En dan volgt er een Sabbat en de dag daarna is de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Dat kun je hier in Lucas niet zo terugvinden. En ik neem nou niet de moeite om u dat allemaal uit te leggen hoe dat dan precies zit. Maar als je het naast elkaar legt, dan zie je hoe het in elkaar steekt. Die gaat naar Jeruzalem, overnacht in Bethanië. Daar vindt die zalving plaats. Gevolg is dat daarna allerlei andere mensen komen voor genezing en nog wat. Dat is kennelijk de dag daarop, de Sabbat. En dan de dag daarna is dus de eerste dag der week. En dan trekken ze vanuit de Olijfberg, dus vanaf Bethanië vertrekken ze naar Jeruzalem. En dat is zo algemeen bekend dat wij daar het zogeheten Palmpasen aan overgehouden hebben. Dat dus inderdaad gevierd wordt op de zondag voor de Goede Vrijdag. En dus de zondag weer voor de volgende namen, die van Pasen. En ik ben het er helemaal mee eens met die traditionele uitleg van de chronologie, de gevolgorde van de gebeurtenissen. Dat hier tussenin plaatsvindt, ja, maar het wordt alleen in Lucas niet beschreven. In Lucas wordt gewoon de tocht beschreven en dat men bij gelegenheid overnacht en ergens luncht of zoiets, of het avondmaal gebruikt, ja, dat staat er dan weer niet bij. Dat vinden we dan ergens anders. Maar wat wij hier vinden is inderdaad dat de route gaat over de Olijfberg. In ieder geval Bethanië, dat weten we zeker, dat ligt op de Olijfberg. Voor zover de locatie klopt, moet ik u meteen zeggen dat je vanuit Bethanië niet Jeruzalem kunt zien liggen. Het ligt aan de andere helling. Dat wil zeggen aan de oostelijke helling van Bethanië. Dus je moet dan eerst nog eroverheen om Jeruzalem te kunnen zien liggen. Dat klopt ook precies met deze beschrijving trouwens. Maar Bethanië, ik ben het huis. Huis van smarten kan ik er met geen mogelijkheid in zien. Ik ben het huis, het is mijn huis, het huis van mij, met grote nadruk. Dat kan ook nog, wat u maar wil. En Betfage, ja, ze hebben mij wel eens verteld, het betekent het huis van de vijgen. Maar Fage, ja, dat lijkt op vijgen, dus dat is nogal voor de hand liggend. Maar het is niet de betekenis echt. Wij weten het niet. Bovendien, voor zover we iets weten, is het afgeleid van een Hebreeuwse wortel die niet eens in de Bijbel voorkomt. Dus het houdt gauw op. Maar het Hebreeuwse fach of pach van bet page of vage, dat wordt opgevat als ruw, lomp, wild, zoiets. En het schijnt dan eventueel toegepast te worden op het begrip vijg, maar dan wordt het toch wilde vijgen of onrijpe vijgen. Maar het hele begrip vijgen heb ik niet kunnen terugvinden, behalve dan dat vage, nou ja, als je dat op zijn Amsterdams het woord vijgen uitspreekt, dan ben je ook ongeveer daar. Dus ik ga het niet proberen, want ik kan dat niet. Maar ik vind het een beetje ver gezocht. Maar zoiets. In ieder geval iets loms, iets ruws. En met onrijpe vijgen weten wij ook wel raad natuurlijk. Want wij hadden trouwens net al een wilde vijgenboom. Dus laat maar. Maar als je mij vraagt, hoe kom je daar dan aan? Moet ik je zeggen, nou, ik heb het begrip vijgen heb ik niet teruggevonden. Maar dat het onrijp is en wild, ja, dat is het. Want ja, er moet een koninkrijk aanbreken, geopenbaard worden, dat op orde is, zal ik maar zeggen. Tam, mak mag ook, maar dat gaat niet gebeuren. En in plaats daarvan, heb ik u al vaker verteld, de geschiedenis gaat eigenlijk, om zo te zeggen, nooit verder dan de Olijfberg. Daar blijft het. Zie je? En voor zover daar de heerlijkheid van de Heer gezien werd, is hij daar verdwenen. Maar ik heb het idee dat ik dat al eens eerder heb aangehaald. Niet dan? Bijvoorbeeld, u weet toch wat Ezechiël zag? Het is een mooi verhaal. Ezechiël. Mooi verhaal. Ezechiël. Ik vertel altijd als eerste er meteen bij. Ezechiël bevond zich als profeet onder de ballingen. En hij zag van alles in Jeruzalem. Maar hij was onder de ballingen, dus hij had een visioen over Jeruzalem. En bovendien kreeg hij bezoek van Joodse ballingen. Hetgeen impliceert dat Ezechiël zich niet bevond onder de Joodse ballingen in Babel, tergelegen in de dagen van de val van Jeruzalem onder Nebukadnezar. Maar hij bevond zich onder de 10 stammen van Israël in een veel noordelijker, officieel Assyrische ballingschap. Meer dan 100 jaar, 120 jaar of zoiets, misschien nog wel langer, na de ondergang van Samaria. Heb u dat nog? En Ezechiël werd op de hoogte gebracht als profeet van wat er op dat moment gebeurde in Jeruzalem. Nou ja, niet van de details, maar wel van wat er gebeurde, namelijk de val van Jeruzalem en de ondergang inmiddels ook van het tweestammenrijk. Dat betekent dus dat de Heer die 10 stammen in hun ballingschap nog steeds in de gaten had en ze op de hoogte stelde van wat er gebeurde via een profeet, en dat was de profeet Ezechiël, aan de rivier de Chabor. Gebar in de Bijbel, Chabor op je atlas. Dan kun je terugvinden, dan kun je zien dat het echt waar is, dat het niet Babel was, maar honderden kilometers verder noordelijk. En in een visioen zag hij, nee, later kreeg hij ook te horen, de val van Jeruzalem werd het hem verteld en werd het medegedeeld aan de ballingen van de 10 stammen. Jeruzalem is ook gevallen en er staat de datum bij wanneer het gebeurd is en de datum wanneer het bericht hem bereikte. Het zat allemaal in Ezechiël. Nou ja, maar dan ziet hij, u weet hoe het begint in Ezechiël, hij ziet een visioen van de heerlijkheid des Heren, want zo heet het visioen. Ja, iets met cherubim, maar van niemand wist hoe die dingen eruit zien, cherubs eruit zien. Met die 4 aangezichten en met wielen eronder, en raderen. En wat het maar was allemaal. En het bewoog zich. En weet je veel. Dus je weet niet wat het was. Ik kan het niet eens uittekenen. zijn er niet veel die het geprobeerd hebben trouwens om het uit te delen. Oh ja, een uitspansel was er nog boven enzovoorts. En, maar het heet De Heerlijkheid des Heren. Daarmee maak ik me nu er ook maar vanaf, want ja, dat deed Ezechiël ook. Hij noemt het De Heerlijkheid des Heren. Hij zag dus een uitbeelding van de heerlijkheid des Heren. En wat hij zag, was dat de heerlijkheid des Heren uiteindelijk verdween uit Jeruzalem. En dat is in Ezechiël 11. Daar wordt aangekondigd in Ezechiël 11... feitelijk het nieuwe verbond. Vanaf vers 19. Ik zal hun eenerlei hart geven en zal een nieuwe geest in het binnenste van u geven. Ik zal het stenen hart uit hun vlees wegnemen. Ik zal hun een vlezen hart geven, opdat ze wandelen in mijn inzettingen en mijn rechten bewaren en dezelfde zullen doen. En ze zullen mij tot volk zijn en ik zal hun tot God zijn. Lo Ami zou Ami worden weer dus. Maar welker hart het enzovoorts. Ze zullen de afgoderij wegdoen enzovoorts. Aankondiging van het nieuwe verbond. Maar dan gaat het verder met vers 22. Toen hieven de cherubs hun vleugelen op en de raderen tegenover hen. En de heerlijkheid des Gods van Israël was over hen van boven. En de heerlijkheid des Heren rees op van het midden der stad en stond op de berg die tegen het oosten der stad is. Deze vind je dus niet als je het woord Olijfberg zoekt, hè, in de Bijbel. Vind je deze schriftplaats niet. En dan vind je die andere ook niet trouwens, die van David als hij moet vluchten voor Absalom. Want daar staat dat hij ging over de opgang der olijven. Zie je dat het verstopt is? Apart, hè? Het is verstopt. Het is een verborgenheid. Dat staat in het Oude Testament. Maar het wordt anders aangeduid. De heerlijkheid des Heren stond op die berg die tegen het oosten der stad is. Dat wil zeggen, hij kwam uit Jeruzalem en stond op de Olijfberg. Stopte daar. Daarna nam de geest mij op en bracht mij in het gezicht door de geest Gods in Galdea tot de gevangenen weggevoerde. En het gezicht dat ik gezien had van voer mij op enzovoort. Kortom, einde van het verhaal. Dat wil zeggen, de heerlijkheid des Heren is in laatste instantie gezien op de Olijfberg. Want dan is het sloes. Nou ja, dat is het dus. Geest voer op en dat was het dan. Dat is hoe de Heer zelf uit Jeruzalem verdwenen is. En via de Olijfberg voer hij ten hemel, einde van dat verhaal. Dat is het. En dat vind je hier dus in Lucas 19 dan ook inderdaad weer terug. En de Olijfberg voor Jeruzalem staat er, of oosten, dat is hetzelfde woord hoor. Of het is voor Jeruzalem of het is het oosten, Kedem. Dat is voor of het is het oosten. Het is precies hetzelfde woord. Je vindt het dubbel genoemd ook in Zacharia 14. Meen ik, daar staat dat de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg die voor Jeruzalem is tegen het oosten. Vanuit het oosten moet het komen, dat is de opgang der zon, dat weet u wel. Dat is de oorsprong, Kedem wordt ook vertaald met oorsprong. Daar moet het vandaan komen. En als de Heer straks komt, oké, hij komt uit de hemel, maar op een lager niveau, van de Olijfberg. En hier reist hij naar de Olijfberg en daar houdt het op. Dat zeg ik met grote nadruk, maar dat weet u al lang natuurlijk. Ik heb grote moeite met intocht in Jeruzalem. Maar ja, zo heet het officieel, daar hou ik het dan ook maar op. Maar het is een groot debacle. Het is een... Ja, en de grote teleurstelling. Nu gaat het komen, maar het kwam niet. Ze dachten dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden. In plaats daarvan gebeurde het tegenovergestelde, het werd verborgen. Heb u dat? En je zou kunnen zeggen, daar kwam dan de zoon van David, maar hij werd verdreven uit Jeruzalem en hij is laatstelijk gezien op de Olijfberg. En daarna verdween hij uit beeld, David, op de vlucht voor Absalom. Ineens schiet mij te binnen waar hij naartoe reisde trouwens. Over de Olijfberg keek nog een paar keer om, stuurde de Ark des Verbonds terug en twee spionnen. Maar, en hij zegt, als je me nodig hebt, ik ben in de, hoe heet dat, de Araba, in de vlakke velden, reisde hij door naar Mahanaim. Naar Mahanaim, stad. En Mahanaim komt één keer eerder in de Bijbel voor. En dat is toen Jacob Esau tegemoet ging. Terug bij oom Laban vandaan na die 20 jaar. En toen verdeelde hij zijn bezit, zijn familie, zijn kudde, alles. In twee kampen heet dat. En met de mededeling, de opmerking, dat als Esau nou kwaad zou willen, zou je misschien één van die twee groepen kwijtraken, maar dan had hij altijd die andere nog. Daar kwam het op neer. Hetgeen natuurlijk door de ethiek bedrijvende theoloog hoogst kwalijk genomen wordt. Gebrek aan vertrouwen op de Heer enzovoort. En dat doe je zo niet. En, wat moesten die arme mensen wel denken, dat ze voorop moesten lopen als kanonnenvoer of voor de meid mag enzovoort. Maar wat het betekent gewoon is dit, dat de Heer zelf houdt twee kampen op na. Het een heet Juda, het ander heet Efraïm. En als het met Juda fout gaat, heeft hij altijd Efraïm nog. En toen het met Efraïm fout ging, had hij altijd Juda nog. Heb u dat nog? Ging met Efraïm fout, werd in ballingschap weggevoerd, Asser enzovoort. Dan had hij altijd Juda nog, het tweestammenrijk. En toen het daarmee fout ging, inderdaad, had hij altijd nog die 10 stammen, alleen die waren in Assyrische ballingschap. Maar daar hield de Heer zich ook mee bezig. En het Davidische huis werd dus inderdaad ook verplaatst toen, naar de 10 stammen van Israël, langs de andere lijn, het andere kamp. Heb je dat nog? En die tegenstelling is tot in onze dagen, ging weer fout met Juda, toch? En, maar toen had de Heer altijd die andere nog. Zo steekt dat in elkaar. De hele Bijbel door vind je die twee lijnen tegenover elkaar. Het ene spoor of het andere spoor, enzovoorts. En toen dus David moest vluchten voor Absalom, die een beeld is van de wet, en daarmee van het Jodendom dat in Jeruzalem vasthield aan de wet. En de zoon van David dus uit Jeruzalem moest vertrekken. Toen verdween hij over de Olijfberg met grote nadruk. Er werd ook even gestopt en gepraat en wat geregeld. En toen reisde hij af naar Mahanaim. Twee kampen. Er is altijd nog een andere route. En dat is de situatie van onze dagen. En als Absalom één keer dood is, dan komt David weer terug. Kent u die geschiedenis? Wordt uitgebreid besproken dat hij terugkomt. En ook de tegenstelling tussen de 2 en de 10 stammen, Juda en Efraïm, die het dan met elkaar niet eens zijn, wie de koning moet terughalen enzovoorts. Ik vind het een prachtig verhaal, omdat het natuurlijk profetisch van aard is. Het zijn allemaal dingen die nog te gebeuren staan eigenlijk in de toekomst. Zie, al die geschiedenissen hangen aan elkaar. Nou ja, Olijfberg. De plaats van de hemelvaart, dus later. Maar hier hebben we dan, hij kwam nabij Betfage, nou in ieder geval iets wilds. En zijn eigen huis, om zo te zeggen. En dan, en de Olijfberg. Dat hij 2 van zijn discipelen uitzond, dat zou hij een paar dagen later ook doen. Ik geloof niet dat het in Lucas vermeld wordt. Al weet ik dat niet helemaal zeker. Nee, het wordt hier. Jawel, het staat hier wel. Maar dat is Lucas 22. Waar staat in vers 8? En hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: gaat heen en bereid ons het Pascha, opdat wij het eten mogen. Elders staat het ook. Hij zond 2 van zijn discipelen uit. waar gaan we nou de paasmaaltijd eten? Want wij zijn eigenlijk ook maar vreemdelingen in de stad. Wij komen uit Galilea. En dan worden er twee uitgezonden. Maar die twee zijn altijd de uitbeelding van de gemeente met zijn eerstgeboorterecht. Eventueel van Jozef kun je zeggen met zijn eerstgeboorterecht. Maar het gaat altijd over onze tegenwoordige tijd dan, hè? Nou goed, hij zond twee van zijn discipelen uit, zeggende: gaat heen in dat vlek dat tegenover is, in het welk inkomende zult gij een veulen gebonden vinden, waarop geen mens ooit heeft gezeten, ontbind hetzelfde en breng het. Ik heb enige malen ergens wel eens gelezen, verschillende bronnen, dat de Heer hier een ezel liet stelen door zijn discipelen. Dan vind je een ezel en die moet je meenemen. En als ze vragen hoe, dan zeggen ze: ja, mijn baas heeft het nodig. Ik weet niet wie dat soort dingen bedacht heeft, maar. Hè? En als die lui wat mogen bedenken, ik vraag me altijd af: van wie was die ezel dan? En wie had dat beest daar klaargezet? Of dacht u dat hij er toevallig stond? Dat zijn belangrijke zaken. Dat wordt allemaal geregeld. Er zijn altijd mensen die dat op de achtergrond. Wij krijgen alleen de oppervlakte te zien. Het theatrale, het dramatische, om zo te zeggen. Want dit gebeurt als teken, allemaal. Het wordt als zodanig aan ons beschreven. Maar daarom is het wel geredigeerd. En waarom wordt er gezegd, als iemand het vraagt, hij had ook wel kunnen zeggen: nou, daar en daar staat een ezel, haal hem maar op. Of klop eens aan bij die boeren hier, misschien hebben ze ergens wel een. Ga maar kijken of zo. Maar nee, je zult hem vinden en dan neem je hem mee. En dan vraagt iemand en dan zeg je, enzovoorts. Want er moet verteld worden hoe het zit. De meester heeft het nodig. Maar goed. Het staat er hier geloof ik niet eens bij, maar in andere plaatsen, wel, ik kijk voor de zekerheid, ik kan het nooit onthouden. Waar er staat, ik zie geen tekstverwijzing naar Zacharia 9, die vinden wij elders wel bij vermeld. Dat zal wel in Matthäus zijn, Marcus. Maar in Zacharia, dat is dus een post-exilische profeet, de grootste. Dat wil zeggen van na de ballingschap, na de zogeheten terugkeer. Wat ook een overdreven term is, maar. De terugkeer van de Joden uit de Babylonische ballingschap. Daar vinden wij door Zacharia vermeld. In vers 9 van hoofdstuk 9. Verheug u zeer, gij dochter Sions. Juicht gij dochter Jeruzalems, ziet uw koning zal u komen, dat wil zeggen zal tot u komen. Uw koning zal u komen, rechtvaardig, rechtvaardige koning. Hoe zeg je dat in het Hebreeuws? Plat Hebreeuws dan. Melchizedek, ja, natuurlijk, ja. Melech Tzadik, de. Uw koning zal komen rechtvaardig. Het is dus echt een verwijzing naar Melchizedek. En hij is heiland. Heelmaker, verlossen. Hoe je het maar vertalen wil. Arm. Overeenkomend met wat in. Misschien ga ik te snel, maar. Overeenkomend met Daniel 9. Want na die 7. Dan was het ook weer na die 7 en 62 weken. Komt Messias de vorst. En hij zal niet hebben. Die heeft men vertaald met. Het zal niet voor hemzelf zijn. Maar letterlijk, hij zal niet hebben. Maar dat is hetzelfde in essentie. Hetzelfde als wat hier staat: arm. En als de koning arm is, wat heeft hij dan niet? Zijn koninkrijk. Simpel genoeg. Arm en rijdende op een ezel. Het ligt voor de hand dat je dan zegt, die arme mensen hadden alleen maar een ezel. Want iemand die een beetje in de slappe was, zit, die houdt er wel een paard op na. Of een motorfiets, maar weet ik het. Ja, verzin ze maar. Ik zal nooit vergeten de eerste keer dat wij met z'n vieren, Ab Korving, Anneke Korving, Eva en ik, dat wij voor de eerste keer in Petra waren. En gewoon naar zo'n bedouin vroegen, kun je ons naar Jebel Haroun brengen? Dat was toen nog helemaal niet toeristisch of zo. Ik geloof dat er in geen jaren iemand in het register iets geschreven had, daarbovenop Jebel Haroun. Er kwam niemand. Maar die bedouin zei, ja, dat kan wel. Maar Ab was het die vooruit, die betaalde en die het gevraagd had enzovoort. En die zat op die ezel. Die moest voorop op een ezel. En wij reden op paarden, ponies, weet ik het. Maar hij was de chef, de baas, dat was voor iedereen duidelijk. En hij moest op een ezel. Dus sindsdien geloof ik dat hele verhaal niet meer. Als je arm bent, rijd je op een ezel of zoiets. Integendeel. Het idee was dat je op een ezel veel comfortabeler kon rijden. Je minder met de leiding hoefde te bemoeien. Ezels weten zelf de weg. Paarden die hobbelen maar ergens achteraan. Als je geluk hebt. Ik had ook wel eens een keer pech. Een keer, maar dat zal ik u besparen. Maar ik heb er nog prachtige foto's van. Van achteren zo. En dan rijdt voor mij Ab Korving op zijn ezeltje. Prachtig, met de benen bijna op de grond. Ja. Maar dat doen we wel. Dat heeft niks te maken met arm of rijk. Die ezel. Het is symboliek. Waarom op een ezel? Wat drukt dat dan uit? En wat maakt het ons eigenlijk uit? Het gaat om de koning der koningen, de heer der heren, en hij komt. Ja, hoe? Hoezo? Nou, op een ezel staat er. Rijdende op een ezel. En ik weet nog wat een probleem ik had, want er staat rijdende op een ezel en op een veulen. Hoe doe je dat? Op een ezel en op een veulen, een jong der ezelinnen. En dan moet tot je doordringen dat woordje en ertussen de betekenis heeft van namelijk. Zo leer je een beetje taal bij. Dat duurt soms lang, maar op den duur hoef je er niet eens meer bij stil te staan. Lees je er vanzelf overheen. Hij rijdt op een ezel, namelijk op een veulen, een jong der ezelinnen. En in het Engels lees je dan rijdend op een colt. Die kennen we allemaal, een colt kent u toch allemaal? Dat is een revolver. Een pistool met zijn draaiende trommel erin, uitgevonden door meneer Samuel Colt. Was een christen, ja. Ik weet niet of hij dat zijn leven gebleven is, maar dat even terzijde. Maar zoiets. Maar die man die heette gewoon zo, maar Engelse woord colt is de aanduiding van een ezelsveulen. Wij hebben daar geen ander woord voor, meen ik, dan alleen ezelsveulen. Maar dat is het, en dat staat er dus. Rijdend op een veulen, dat wil zeggen een mannelijk jong. Een jong der ezelinnen. Je vraagt je meteen af, ezelinnen? Hij zal toch maar één moeder gehad hebben, mag je aannemen? Toch? Hoezo der ezelinnen? Kijk, dit is symboliek. Hij bedient zich van een jonge mannelijke ezel. Een jong, wat hier niet bij staat, staat er later in het Nieuwe Testament wel. Wij lazen het net in Lucas 19. Waarop geen mens ooit heeft gezeten. Het dier had nog nooit een last gedragen. En van ezels weet u, dat zijn lastdragers bij uitstek. Als je het ooit gezien hebt, bijvoorbeeld zo'n ritje van Petra naar de dat zei wel Harold. Man, wat, ik heb zo'n bewondering voor die beesten. Wat die kunnen, met die hele dunne pootjes. En dan ze zo met een last in de kulven op de rug, zal ik maar zeggen. Sorry. Naar boven lopen, naar Eldeer. Nou ja, ik moet zeggen, er waren 3 ezels voor nodig trouwens. Om de beurt, om het klusje te klaren. Maar niettemin, die beesten die kunnen dat toch maar. Maar het idee is een heel simpele zaak. De ezel in de Bijbel is altijd een beeld van een gelovig overblijfsel. Dat overblijfsel kan ook bestaan uit meerdere mensen. Bijvoorbeeld 7000 die hun knieën niet voor Baal gebogen hebben. 14.000 knieën, zuster, ja. Maar dat kan ook uitgebeeld worden met 1 ezel. Dat wil zeggen, die ezel kan de uitdrukking zijn van een heel volk. En dit is een mannelijke ezel die voortkomt inderdaad uit een heel volk. Maar dan officieel wel als erfgenaam van een gelovig overblijfsel. Waar we het over hebben is heel eenvoudig. Die ezelin, die moeder van dit beest, is Israël. Je kunt het ook aanduiden als ezelinnen. Officieel een gelovig overblijfsel daaruit. Wij rekenen trouwens ook letterlijk iemand als Maria en Jozef daartoe. Toch een gelovig overblijfsel uit Israël. De discipelen ook trouwens. Toch? Maar hoe het ook zij, het jong dat daaruit geboren wordt, is dus de vrucht uit dat volk. En u weet wat de Heer zei, een paar dagen later, na die intocht, zogenaamde intocht in Jeruzalem, maar dat is Matthäus 21, dat citeer ik elke maand wel een keer hier. Daar heb ik het gevoel soms. Het koninkrijk zal van u worden weggenomen en zal gegeven worden aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. Als dat volk een ezelin is, dan krijg je dus de vrucht die daaruit geboren wordt. Dat is dus een ezelsveulen, het is wel mannelijk. Want wat eruit geboren wordt, is de gemeente. En de gemeente is een mannelijke zoon. Ik begrijp dat hier heel wat haken en ogen aan zitten vanwege vooroordelen in de christelijke traditie, waar ezels een slechte naam hebben. Ja, omdat ze zoek zijn, weet u wel. Ze zijn zoek. Je moet er naar op zoek. Ze willen hun werk niet doen. Ze zijn koppig. Ezels zijn koppig, weet iedereen. Nou, ik heb een kameel. Nou ja, dan moeten we niet weer de verhaal vertellen natuurlijk. Van die kameel. Maar een ezel, koppig. Ik ken ze alleen als gewillige lastdragers tot ze de dood bij neervallen. Als ze tenminste door de baas niet gered worden. Dat heb ik gezien. Dus daar houd ik het dan ook maar op. Maar ze hebben een slechte naam gekregen. Ik weet niet waarom. Maar dat kan ik verder niet zeggen. Maar dat is ten onrechte. Ze zijn een uitbeelding van gelovigen die problemen hebben met de wet. En die wel wat kunnen dragen, maar niet zo lang. Dat is het. Ik herinner me een tocht naar boven, naar Eldeer. Dat is heel stijl. De laatste keer heb ik hem ook niet kunnen lopen. Moest ook op een ezel. Maar ik herinner me een keer dat er paniek uitbrak, notabene bij zo'n Bedouin. Stop, 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 eraf. Ik zal niet zeggen wie het was, want je wil niet elke keer dezelfde naam noemen. Maar ja. Dus ze moest eraf. We denken, wat een paniek, dat kan niet, want zo komt ze niet boven. Maar dat was het punt niet. Die ezel begon te zweten en toen was het paniek. Van, dan moet hij meteen stoppen, want anders valt hij dood neer. En dat weten we ook zeker, want we hebben zelfs dode ezels in dat ravijn zien liggen. Want die dingen gebeuren dus. Daar is een limiet aan. En dat is het probleem met de ezel. Maar de ezel is in de Bijbel een beeld van een gelovig overblijfsel. Zijn grote oren beelden dat natuurlijk ook uit. Geloof is dat. Die oren heeft om te horen enzovoorts.
Hij roept de hele dag Jehovah.
Zelfs dat, zelfs het geluid van ezel Ia is niks anders dan de naam Jehovah. Vreemd genoeg, maar als je het één keer gehoord hebt, dan hoor je het altijd. Je herkent ze ook meteen als je het geluid doet. Oh, een ezel. Ik vind het geweldig. Het is een beeld van de gelovigen die zich bij voorkeur aan de wet onttrekken. Dat is wat het is. Nou goed, en die mannelijke zoon, die colt, dat ezelsveulen, en daar loop ik op de dingen vooruit, is natuurlijk gewoon een beeld van de gemeente als zodanig. Het beest heet dat. Dat heb ik geleerd van die barmhartige Samaritanen. Hij zette hem op zijn eigen beest, staat er dan. Precies. Maar die ezel, het is een beeld van de gemeente waarvan de Heer zich bedient. Heb je dat? Wij weten het zeker, maar dan loop ik op de dingen vooruit. Maar ik neem aan dat u de kinderbijbel allemaal gelezen hebt. Uit en te treuren. Dus dan weet u hoe het was. De ezel kreeg de kleding aan van de discipelen. De discipel deed hun kleding uit. Legde ze op de grond waar die over zou lopen. Maar legde ze ook over de ezel. En daar zat de Heer op. Dat wil zeggen, de ezel was gekleed met de kleding van de discipelen, met wie het beest dus vereenzelvigd werd. En dus een uitbeelding van de gemeente als zodanig. Zie? Nou ja. Etcetera. Maar er staat dus uitdrukkelijk een veulen dat van een mannelijk geslacht, raakt dat in de Statenvertaling dan zoek. Maar het is echt zo, een veulen van het mannelijk geslacht, wat nog nooit een last gedragen had, alleen de Heer droeg het, dat wil zeggen nooit onder de wet geweest was, om zo te zeggen, ook niet getemd was, wat het ook betekenen mogen, maar ook een paard, ook een ezel moet op een of andere wijze leren een last te dragen, moet eraan wennen. Maar dat was dus nog nooit gebeurd. En bij gelegenheid staat er ook dat het beest niet vastgebonden was. En voor zover het wel vastgebonden was, was het gebonden op natuurlijke wijze aan de moeder. Dus de uiteindelijke voorstelling die ontstaat als je al die schriftplaatsen vergelijkt, is dat die ezelin vastgebonden stond en er stond het veulen naast. En ik heb het ook gezien, ook bij die Bedouinen. Dat de ezel aan een touw. En dan reden ze soms met een ezel en dan die andere ezel met een touw vasthouden enzovoort. Maar een veulen erbij, maar een veulen liep niet, was niet vastgebonden. Was ook nergens voor nodig. Het veulen loopt met zijn moeder mee. Gebeurt verder niks, wijkt geen stap. En niet alleen is dat bij ezels zo natuurlijk. Hè. Heb je als olifantenjongen gezien? Die lopen onder de moeder, zolang ze dat nog kunnen. Ja, die blijven bij moeder, dus die zijn daaraan gebonden. Dat is een onzichtbare band eigenlijk. Maar goed, de uitspraak in Zacharia 9 kennen wij omdat die in het Nieuwe Testament, oké, niet in Lucas 19, maar elders wel, wordt aangehaald, want er wordt gezegd dat deze gebeurtenis met die ezel op de Olijfberg, dat gebeurde omdat gezegd was door Zacharia, en dan komt deze tekst. Zo van wat wij de intocht in Jeruzalem noemen, moet beschouwd worden als vervulling van deze profetie uit Zacharia 9, vers 9. Gebieden. Maar ik weet niet of u wel eens de context gelezen hebt van Zacharia 9. Dan kom je niet op het idee dat hier een uitspraak gedaan wordt over een tocht naar Jeruzalem over de Olijfberg. Echt niet. Het kan en het is zo, want het Nieuwe Testament zegt het. Maar is het u niet opgevallen dat het volgende vers, wat ik niet gelezen heb, zegt: en ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien. Wat moet Efraïm hier eigenlijk bij? En wat moeten die Filistijnen trouwens uit vers 5? Ascalon zal het zien en zal vrezen desgelijks Gaza. En zal grote smart hebben met schades Ekron. En dan hebben we Asdod ook nog in vers 6. De bastaard zal te Asdod wonen en ik zal de hoogmoeder Filistijnen uitroeien. Enzovoorts. Dat zijn toch uitspraken over wat wij noemen de wederkomst van Christus. Als de koning, de komende koning, een oordeel zal brengen over in de eerste plaats de omliggende volkeren. Ja, eerst over Jeruzalem en Judea. Maar tegelijkertijd in diezelfde dagen over de directe buren daarvan. Edom, Moab, Ammon, wat het maar was. Egypte eventueel. Griekenland wordt zelfs genoemd hier in Javan. In vers 13. Kortom, feitelijk is dit een uitspraak over de wederkomst van Christus. Wanneer de Heer komt, komt hij dan op een ezel? Nee, hij komt dan met zijn gemeente. Waarvan die ezel de uitbeelding is. En die situatie, althans voor zover zichtbaar, begint bij de Olijfberg. Die voor Jeruzalem ligt. En hij komt dus naar Sion, naar Jeruzalem. En daar komt dan de koning, Melchizedek, de rechtvaardige koning. Daar komt dan de heiland. En tot dat moment heeft hij geen koninkrijk, dat wil zeggen niet in het openbaar. Maar vanaf die tijd, vanaf dat tijdstip, gaat dat uiteraard wel gebeuren. Zie. En dan gaat hij weer, dat kan ik nog net even zeggen voor de pauze. En als dus iemand in het gedurende handelingen 1 of 2 zou zeggen, ja, maar deze Jezus kan nooit de Messias zijn, want er staat in het Oude Testament dat hij zal komen arm en rijdend op een ezel enzovoorts. Dan kun je zeggen, nou, dat is toch een paar weken terug gebeurd. Toen op Palm Pasen, toch? Nou, dat is het. Kortom, het is een demonstratieve toepassing, die zogenaamde intocht, een demonstratieve toepassing van deze profetie. Het valt in de categorie van al die profetieën waarbij staat, dit is gebeurd omdat de profeet gezegd heeft, of opdat de woorden van Jesaja zouden vervuld worden, in dit geval de woorden van Zacharias over die komende koning enzovoort. Zie je? Dus het is een geforceerde voorvervulling, als ik het eens zo mag zeggen deze keer. Maar tegelijkertijd is het in zichzelf een teken van een toekomstige gebeurtenis die nog moet plaatsvinden. En ik ben van mening dat Zacharia 9 vers 9 feitelijk dus nog vervuld moet worden in de toekomst. Maar dan wordt deze beeldspraak toegepast. Dat wil zeggen uitgelegd of hoe je dat maar zeggen moet. Hè. Dan is het niet letterlijk een ezel. Dan is het hele gelovige overblijfsel dat uit Israël is voortgekomen. Maar deze keer van het mannelijk geslacht. Dat is de gemeente, de mannelijke zoon. Heb je dat? Dan komt de Heer met zijn vele tienduizenden en wat het maar was. En hier komt hij met één ezel. Wat is een uitbeelding van zijn wederkomst in de toekomst. Inmiddels heb ik Matthäus 21 voor me liggen. Matthäus 21 vanaf vers 1. Als zij nu Jeruzalem genaakten en gekomen waren te Betfage aan de Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen, zeggende tot hen, gaat heen in het vlek dat tegen u over ligt en gij zult terstond een ezelin gebonden vinden en een veulen met haar. Hier staat het dus precies, hè? Een ezelin gebonden en een veulen met haar. Die wordt niet geacht gebonden te zijn, maar die loopt toch niet weg. Ontbind ze en brengt ze tot mij. En indien u iemand iets zegt, zo zult gij zeggen dat de Heere deze van nodig heeft en hij zal ze terstond zenden. Dit alles is nu geschied opdat vervuld worden hetgeen gesproken is door de profeet, zeggende: zeg der dochter Sions, zie, uw koning komt, u komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen. Een ezelin en een veulen, zijnde een jong ener jukdragende ezelin. Dat wil zeggen, de beide ezels worden geacht betrokken te zijn in het geheel. Op de foto zie je altijd maar één ezel, toch? Op de tekening, ja, oké. Maar ze worden beide genoemd, ze worden beide meegenomen. Want er is natuurlijk verwantschap tussen de ezel, het mannelijke veulen, de gemeente, en de ezelin waaruit de gemeente geboren is, zijn de, populair gezegd, Israël. En die tekst die ik daar straks in dat verband citeerde, die staat één bladzijde verder in mijn Bijbel. Ik heb er toevallig mijn duim ook nog bij, dus dat is makkelijk. Vers 43 van hoofdstuk 21... Daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en aan een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. En daarna het verhaal over de steen enzovoorts. Je kan het niet missen. Het gaat over de val van het Joodse volk en dan de wording, de roeping, de verzameling, de opbouw van de gemeente. Wel degelijk uit Israël, maar niet primair via Juda, maar via het andere huis van Israël. Hier in Matteüs 21 staat dan ook in vers 6. En oh, let nou even op vers 5. Het jong ener jukdragende. Het woord ezelin wordt geïmpliceerd. Het jong van een jukdragende. Maar dat jong had nog nooit een juk gedragen. Je kunt van de gemeente ook niet zeggen dat de gemeente ergens van verlost is of zo. Heb je dat? Daarom heb ik altijd problemen gehad met een verklaring die zegt dat die bloedvloeiende vrouw een beeld is van de gemeente. De bloedvloeiende vrouw tegenover de dochter van Jairus, die is een beeld van van de twee stammen van Israël, populair gezegd Israël, en de bloedvloeiende vrouw zal dan een beeld zijn van de gemeente. Maar de gemeente is nooit bloedvloeiend of onvruchtbaar geweest. Dat kan helemaal niet. Het was dicht in de buurt, maar het kan helemaal niet. Die bloedvloeiende vrouw die genezen wordt, is een beeld van het andere huis van Israël. En daaruit wordt dan de gemeente geboren, sinds dat die vrouw genezen is van haar kwaal en dus vruchtbaar geworden is. Bekende thema sinds het boek Genesis, hè? De onvruchtbare vrouw die genezen wordt. En dus vrucht draagt, alsnog, als door een wonder. Maar goed, dan vers 6 van Matteüs 21. En de discipelen heen gegaan zijnde en gedaan hebbende gelijk Jezus hun bevolen had, brachten de ezelin en het veulen en legden hun klederen op dezelve en zetten hem daarop. Hun klederen. Ze kleden de ezel aan met hun eigen klederen. Dat bedoel ik. Zij identificeren zich met de ezel, maar ze zijn daarmee een beeld van de gemeente als zodanig. Goed. Daarna staat er inderdaad in vers 10, als zij te Jeruzalem inkwam, werd de gehele stad beroerd, zeggende: wie is deze? Maar hier wordt er niet bij vermeld dat de Heer in het zicht van Jeruzalem de stad vervloekte. En daarna ging je natuurlijk Jeruzalem in, maar zoals gezegd, dat maakt het niet tot een intocht in Jeruzalem. En wat hier wel vermeld wordt, is natuurlijk de zogeheten tempelreiniging. Dat is ook bepaald geen gebeurtenis om vrolijk van te worden. En of de tempel rein werd, dat heb ik u ook wel eens gezegd, denk ik. Het lijkt mij dat het daarna nog een grotere chaos was dan het al was. Maar doe maar. Daar hebben we het nog over. Want ik neem u mee terug naar Lucas 19... Daar vinden we het een en ander uitgebreider. Maar daar staat dus inderdaad, gij zult een veulen gebonden vinden waarop geen mens ooit heeft gezeten, ontbindt het en brengt het. Dus het blijft over dat de Heer inderdaad reed op deze colt, op dit ezelsveulen. Maar de moeder was er dus ook bij. Het jukdragende. En indien iemand u vraagt, vers 31, waarom ontbindt gij? Zo zult gij al, in Matthäus lazen, als iemand iets zegt, iets te melden heeft, wat is er aan de hand? Zo zult gij al zo tot hem zeggen, ontbind, omdat de Heer het voor nodig heeft. Daar blijft dus de vraag, wie is die figuur op de achtergrond die kennelijk iets met die ezel heeft, of die ezel daar neergezet heeft, of de opdracht had gekregen om die ezel daar neer te zetten. Van wie was die ezel eigenlijk? Welke figuur kennen wij, iemand die daarachter kan gezeten hebben? En we hadden een andere vraag eerder. Dat was de vraag, als de Heer 3 dagen zoek is op 12-jarige leeftijd en hij is in Jeruzalem, waar bleef hij dan? Had hij bed en breakfast gehuurd ergens of iets dergelijks? Want een hotel, een jongen van 12 jaar. Wat? Vroeg of laat moet je toch denken, hij moet daar kennis gehad hebben. Het meest voor de hand liggend is natuurlijk een oom. He? Ja, mijn moeder ging ook wel eens, het was enigszins kind. En haar moeder was ook enigszins kind, dus had ze familie. Ja, ze hadden wel familie. Ze ging wel eens uit logeren bij een oom. Oom Volkert. De minister in Den Haag. Minister van Landbouw. En van voedseltoestanden. In de Eerste Wereldoorlog was dat. Ze vertelde er altijd over. En dan belden ze aan op de tentjes. En dan kwam de butler. Kwam aan de deur. En dan... dat was Lea. Nou ja, kom er maar in dan. Enzovoort. Zoiets. Maar wat doe je? Waar kom je terecht? Ja, als je de familie hebt, dan kun je bij je oom of je tante aanbellen. En dan, zo gaat het toch? Of bij opoe misschien. Maar er moet toch iemand daar in Jeruzalem op de achtergrond. En dit is Betfage, Betanië, Betfage, Olijberg. Dat is 2-3 kilometer vooruit van Jeruzalem. Wie doet het daar? En een week later, nog niet eens een week later. 4 dagen later. Dan is het, waar moeten wij... En dan zegt de Heer, stuurt u weer 2 discipelen uit. Ik heb u dat net even aangehaald. Stuurt 2 discipelen uit. En dan zegt hij, dan ga je de stad in. En dan kom je wel iemand tegen. Die loopt met een kruik water. En die ga je achterna. Of daar vraag je het aan. En die zal je brengen naar een toebereide zaal. Je mag toch aannemen dat uit dezelfde koker komt als die... Als iemand die ezel heeft neergezet, of al iemand waar de Heer overnacht heeft wellicht. Dat kun je toch op zijn minst een keer bedenken. Zou dat eventueel kunnen? En je komt toch vanzelf toch ook op het idee van, wat moet er steeds zo iemand, er is iemand geheimzinnig daarachter. Toch? Er is toch iets geregeld. Je volgt het gezelschap, maar op de achtergrond wordt er wat gedaan op een of andere wijze. En er zijn mensen in betrokken en het zijn niet de discipelen. Wie dan wel? En uiteindelijk denk ik dan altijd, want dat is een voor de hand liggende volgende kwestie. Bewijst niks wat ik nu zeg, maar een volgende kwestie is natuurlijk, ja, als je dan een man zoekt als zodanig, iemand die daar, dan, je komt later ineens iemand tegen, die komt met groot geweld, aplomp heet dat, komt die vanzelf zomaar, wordt hij ons uitgebreid geïntroduceerd en daarna hoor je er nooit meer wat van. Wie is die man? Nou, we weten net genoeg omdat zijn naam in de Bijbel staat. Wie is die man? Nou, dat was ene Jozef. Zo heette de vader van Jezus toch ook. Zou het familie wezen? Toch? Jozef van Arimathea. Of hoe die maar heet. Enzovoorts. Er is iets wat daar gebeurt. En verder ligt natuurlijk de andere naam op onze lippen. Dat helpt ons niet verder. Maar die heette Plony Almoni. Als je tenminste de naam niet vertaalt. Plony Almoni. U weet wel, zulk een. En bij nader inzien. Zo heette die man ook met die kruik water. Want er staat... Oké, het staat in het Nederlands en het komt uit het Grieks. Dus het was geen Hebreeuws. Maar het is wel net zo vertaald als het Hebreeuws. Er staat, en daar zul je één vinden. Zulk één die enzovoort. Dus als je zoekt op zulk één, kom je hem tegen. En de eerste zulk één in de Bijbel is familie van David. Die nog niet geboren was trouwens toen. Dat duurde nog 3 generaties, maar... Kent u toch? Oké, de broer van Boas. Dat staat er zo niet, maar dat... In het Hebreeuws kan je het rustig zo zeggen. De broer van Boas. En dat zal het ook geweest zijn, een oudere broer. En later heeft David er ook over. Die heeft het over waar zulk een woont. De plaats van zulk een. Daar zijn de knechten... Personeel van David. Waar zijn je jongens? Vraagt de hoge priester aan David. En David zegt, ja, die heb ik de plaats van zulk een te kennen gegeven. Dus ik hou het toch maar op Plony Almoni. Waar zijn ze? Ten huize van Plony Almoni. Daar overnachten ze waarschijnlijk in het bunkhuis. Of hoe heet zoiets? In de schuur of zoiets. In de personeelsvertrekken. Weet je veel wat? Maar het is familie van David. En je bent hier jaren verder. Heb je dat? Dus die andere tak van de familie die erachter steekt. Ook in de geschiedenis van David en daarmee van dat koningshuis enzovoorts. En vanwege de parallel denk ik... Nou ja, zulk een hier in Matthäus of waar het maar was, waar hij zo genoemd wordt... De vergelijking ligt voor de hand. Het moet iemand uit een andere, oudere tak van de familie zijn. En de enige die wij kennen is ene Jozef van Arimathea. Die kennen wij of niet, of wij weten dat het familie was. Toch? Op een of andere wijze. Een uit een oudere generatie ook. Dat wil zeggen een oom. En niet een neef van de Heer. En daarna volgt het hele verhaal over de Heilige Graal en de tocht naar Brittannië enzovoorts. Uit de kerkgeschiedenis die wij vergeten zijn, zeg ik dan altijd maar. En daarom roep ik altijd en daarom heb ik jouw boeken op de kast staan. Want daar staat het in. En niet als een sprookje, alsof als een legende, maar als officiële kerkgeschiedenis. Zie je? Daar houd ik het dus maar op. Maar het is gearrangeerd, dit alles. En waarom ook niet? Het is een uitbeelding van de wederkomst van Christus. En tegelijkertijd in die dagen een teken van wat nu niet zal gebeuren, maar pas veel later. Waarom ontbindt gij dat? Maar u weet toch dat ontbinden betekent vrijmaken van het verbond, vrijmaken van de wet, vrijmaken van de slavernij. Het is het ontbinden van het oude verbond en het binden vervolgens van het nieuwe verbond. Waarom ontbindt gij dat? Zo zult gij zeggen, omdat de Heer het van nodig heeft. En die uitgezonden waren, heen gegaan zijnde, vonden het gelijk u hun gezegd had. En als zij het veulen ontbonden, zeiden de heren van hetzelfde tot hen, waarom ontbindt gij het veulen? Denk nou niet dat er, omdat er staat de heren van het beest, dat dit verhaal van Jozef van Arimathea niet klopt. Als het een rijk man was, had hij zijn personeel. Dus ja, doet verder weinig ter zake. Maar frappant blijft natuurlijk dat uitdrukkelijk vermeld wordt hoe die ezel, de ezelin en het veulen onder het gezag vielen van iemand anders. En dat... Op grond van dat de Heer zegt, maar ik heb het nodig, wordt het meteen losgemaakt en krijgt hij ter beschikking. Heb je dat nog? Dat is een uitbeelding van het einde van het oude verbond. De Heer heeft een plan met dat volk. Gaan profetieën vervuld worden enzovoort. En dat is de vervulling dus van een plan van voor de tijden der eeuwen, of hoe het allemaal maar heten mag. En de heer wenkt en zegt, en zo gaan we het doen. En dan gebeurt het ook. En wat het ook is, en waaraan Israël, de ezelin, dan ook gebonden zou zijn, het wordt vrijgelaten enzovoorts. Dat is wat het over gaat. En zij zeiden, de Heer heeft het van nodig. En zij brachten hetzelfde tot Jezus. En hun klederen op het veulen geworpen hebbende, staat er hier ook bij. Een volstrekt historisch onbelangrijk detail. Maar doordat het vermeld wordt, wordt het belangrijk. En ik heb u gezegd wat het betekent. Zij zetten Jezus daarop. Zij erkenden Jezus als hun Heer, om zo te zeggen. En zo ging het de tocht dus verder. En als zij reisden, spreidden zij hun klederen onder hem op de weg. Je vraagt je af hoeveel klederen ze bij zich hadden. Ja. Maar u moet bedenken, het ging niet maar alleen om 12 discipelen. Hè? Het is kennelijk toch een aanzienlijke menigte. Aangegroeid wellicht onderweg. En dan staat er, en als zij nu genaakte, vers 37... aan de afgang des Olijfbergs. En ik weet dat het een flauw grapje is, maar dit is wat het is. Een afgang. Of dat de bedoeling van dat woord is, weet ik niet. Dat lijkt mij niet. Maar als ik in gedachten aan de afgang des Olijfbergs sta, dan zie ik alleen maar graven. Tienduizenden graven. Zo ziet het er daaruit. Och, je kijkt er overheen, denk ik wel eens, notabene naar een gouden koepel. Wat natuurlijk ook nep is, want het is aluminium, hè? Dat weet u. Hè? Misschien een heel dun laagje goud erop, maar zelfs dat betwijfel ik. Maar officieel heet het geanodiseerd aluminium. Maar ik weet het niet of ze er echt goud op gaan. Maar doe maar. Maar dat is een Mohammedaans, een islamitisch heiligdom. Eigenlijk hadden we dat helemaal niet willen zien, maar wat zie je anders? En tienduizenden graven en een dichtgemetselde poort. Nee, dat was niet de poort uit de dagen van Jezus, dat is allemaal flauwekul. Maar een dichtgemetselde poort zie je wel. Zie je? Zo van, hier kan het niet naar binnen. En volgens de legenden hebben ze dat met opzet zo gedaan en de Mohammedaanse begraafplaats zelfs aangelegd voor die poort. Ter bestrijding van de Joodse legende. Nou, straks komt de Messias en dan komt hij door de Oosterpoort naar binnen. Maar dat gaat hij niet doen, want de Jood gaat niet over een Mohammedaanse begraafplaats. Nee, ze denken de Heer Jezus tegen te kunnen houden. Ik vind het komisch, hoor. Ik kan, ja. Het is zo'n trieste en zo'n domme gedachte. Want als de Messias komt, dan worden de graven geschud. En Jeruzalem ook. En die poort ook. En dan gaat hij nog niet Jeruzalem binnen. Dan toch? Want dan zal een overblijfsel uit Jeruzalem vluchten alsnog naar de woestijn. En op zijn vroegst, nou ja, dat moet ik allemaal eigenlijk helemaal niet vertellen. Maar ik denk dat 75 dagen daarna pas. Kan een dag schelen, maar laten we zeggen, aanstalten gemaakt wordt om alsnog naar Jeruzalem te gaan. Dan ben je inmiddels aan 1335 dagen. Ja, dat is waar, maar dat ga ik allemaal niet uitleggen nou. Want het punt is, de Heer gaat niet naar Jeruzalem dan. Dat is de verwoesting van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week van Daniel. En daarmee de verwoesting van het hele land. En het laatste wat verwoest wordt, is inderdaad Jeruzalem zelf. Zie? Nou ja. Als je dat nou in gedachten hebt, dan begrijp je wat hier gebeurt. Eerst is het feest, want de menigte begint te zingen. Het ontaardt, sorry voor de uitdrukking, ik weet niet anders. Het ontwikkelt zich tot een feestelijke aangelegenheid. Of ik moet zeggen dat het ontaardt of uit de hand loopt, dat weet ik niet. Maar het wordt een feestelijke gelegenheid. En dan, maar het gaat toch heus verder in vers 41. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Kijk, en dat is het eind van de feestelijke optocht, want daarna volgt de vervloeking. Hier zal niet steen op steen gelaten worden. En ik denk dat de Heer in gedachten voor zich had, wat ik ook voor me heb, als de Heer komt in de toekomst, alsnog op de Olijfberg, met zijn gemeente, zal ik maar zeggen, dan wordt ook Jeruzalem verwoest en blijft geen steen op steen. En daar zijn we niet blij mee, maar het gaat wel gebeuren. En het moet ook gebeuren. Zie? Een oordeel over een goddeloze stad, een goddeloze wereld en wat het maar is. Zie? Ja. Ik zal weer proberen de daad op te nemen. Er staat in vers 37, als je nu genaakt aan de afgang des Olijfbergs, dat is dus het moment dat Jeruzalem in beeld komt. Dat is over het algemeen toch een indrukwekkende aangelegenheid. Dat heb ik persoonlijk altijd gevonden. Dan ineens zie je de stad. Nou ja, het is morgens vroeg, een uur of acht of misschien nog eerder, zodat je de zon in de rug hebt en met de zon in de rug naar de stad kijkt. Dat is natuurlijk een fenomenaal gezicht. Maar toch maar. En genaakt aan de afgang, Jeruzalem in beeld. Toen begon al de menigte der discipelen, een menigte der discipelen dus, zich te verblijden en God te loven met grote stemmen. Misschien ook omdat zij dachten dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Vanwege al de krachtige daden die zij gezien hadden. Ja, de wonderen die de Heer gedaan had. En toen, dat deden ze dan met God te loven met grote stemmen. Het was een preesbijeenkomst. En zij zongen: gezegend de koning die daar komt in de naam des Heren. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. En die kan je niet missen, want dat is Psalm 118. De laatste verse en daarmee de laatste verse van het Hallel. Dat wil zeggen van wat we in het Nederlands noemen de lofzang. En die kennen we weer omdat een dag of vier later de Heer en zijn discipelen in die opperzaal die toebereid was de bijeenkomst afsloten met het zingen van het Hallel. Dat schijnt nog steeds Joods voorschrift te zijn. Aan het eind van de paasmaaltijd zingt men het Hallel. Dat zijn die vier of vijf psalmen, ik weet niet meer precies, waarvan Psalm 118 de laatste is. En daar lezen wij deze woorden. En die zoek ik even op. Psalm 118. Waar wij lezen vers 25... Och Heere, geef nu heil. Dat kennen wij als Hosanna. Hosanna, je herkent er nog iets in als Hosea en Yeshua. Kortom, Heere, geef heil. Och Heere, geef nu heil. Och Heere, geef nu voorspoed. Gezegend zij hij die daar komt in de naam des Heeren. Wij zegenen u lieden in het huis des Heeren. Enzovoorts. En dus, nou, enzovoort. Er staat, de Heere is God die ons licht gegeven heeft. En daarna komt er een hele kromme zin. Waar staat, bind het feestoffer met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Of zoiets. Maar wat een ongelukkige greep van de vertalers. Want wat vertaald is met touwen, dat heet, ik zeg het één keer en dus goed luisteren. Wat vertaald is met touwen is in Ezechiël 19 vers 11 en in Ezechiël 31 vers 3 vertaald met wat gevlochten is. En touwen is daar de interpretatie van, maar het had moeten zijn takken. Dat is de Joden noemen dat de lulaap. En dat Weinreb noemde dat de feestruiker. Als u nog weet u wat een ruiker is? Een bos bloemen, ja. En het gaat hier om een bos takken. Waaronder palmtakken en takken van nog zo wat bomen. Dat weet ik uit mijn hoofd niet, want zo goed ben ik in die kringen ook niet ingevoerd. Maar dat komt uit dit vers. Dus die touwen maar en takken om mee te wuiven, dichte takken. Ik geloof dat er een, ik weet niet of er zo'n vertaling bestaat, maar ik heb het vertaald als met dichte takken. En dat bindt het feest moet gewoon zijn, kom tot het feest, voeg u bij het feest. En het woord offer heeft er überhaupt niks mee van doen. Dat is een stopwoord dat de vertalers erin gezet hebben om er een zin van te maken. Maar ze kwamen er blijkbaar niet uit. Maar het is dus gewoon, kom tot het feest met dichte takken, of met zo'n bos takken, tot aan de hoornen van het altaar. Maar de hoornen van het altaar duidt altijd op de vier hoeken der aarde. Dat wil zeggen dat het gaat om iets mondiaals. Iets wat betrekking heeft op alle vier windrichtingen en dus op de hele wereld. Vandaar dat je nogal iets tegenkomt dat vierkant is en eventueel met horens. Horens die de uitbeelding zijn uiteraard van macht. En hier gaat het over een koninkrijk over de hele wereld. Kortom, dat vers is goed gekozen en het past uitstekend in de combinatie. Alleen wat er gebeurt is dat daarna het feest geëindigd wordt. Men zingt dit wel. Het is de laatste coupletten van de lofzang. Herhaald door de Heer en zijn discipelen op de paasmaaltijd. Zij zongen de lofzang. En de Heer zei, kom, laat ons van hier gaan. En toen kwamen ze in Gethsemane en er werd in gevangen genomen. Zo is het verhaal. Heb je dat? Nou ja. Maar nu, heb je hem nog open liggen, Psalm 118? Want vers 22 is die van de steen die de zonen, de bouwers, de bouwlieden, verworpen hebben, is tot hoofd des hoeks geworden, enzovoorts. En daarna krijg je ook nog, dit is de dag die de Heere gemaakt heeft, maar die zou je kunnen lezen als, dit is het oordeel dat de Heere gemaakt heeft of gedaan heeft. Want waar het over gaat, is natuurlijk een oordeel over het Joodse huis. En daarna de herleving, om zo te zeggen, van het andere huis van Israël. Dat is die steen die aan de andere kant terechtkomt. En dat was weer Matthäus 21 waar we zojuist vandaan kwamen. Want daar zei de Heer, weliswaar het koninkrijk zal van u weggenomen worden, gegeven aan een ander volk, dat ze vrucht voorbrengt. Maar het vers daarvoor haalt hij deze profetie aan. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, de boze wijngaard en is, we staan de gedachte uit de daar voorafgaande gelijkenis, is geworden tot hoofd des hoeks. Dat wil zeggen, de steen is Christus, maar Christus en het christendom is terechtgekomen niet bij die bouwlieden, maar ergens anders. Bij een ander volk namelijk. Nou ja, we weten welk volk het is, uiteraard. Doe maar. Maar inderdaad, hij kwam in de naam des Heren. En hij kwam als de koning, dat wil zeggen met als doel ooit een koninkrijk te hebben en te openbaren. Maar het is niet gebeurd. Bovendien, de eigenaardigheid doet zich voor dat ze zingen dit lied. Het is feest, hier komt de koning. En dan zijn het, natuurlijk zijn het de schriftgeleerden. Het is de orthodoxie. De fariseeën. Die zeggen, meester, bestraf uw discipelen. Daar kun je nacht over wakker liggen. Ik doe mijn Bijbel al dicht, hè, want we moeten dringend ophouden. Ik weet het. Maar daar kun je nacht over wakker liggen. Hoe kan het in vredesnaam dat daar... Het Jodendom is het Jodendom omdat het de Messias verwacht. En daar komt hij. En dan zijn het de meest orthodoxen. Dus de meest Messias verwachtende lui mag je aannemen. En die zeggen, meester, bestraf uw discipelen. Die hebben bezwaar dat hij komt. Wat moet je daarmee? Nou, je kan van alles bedenken, maar ik weet wat de Heer ermee gedaan heeft. Hij heeft ze vervloekt. Zie? Ik weet wel dat orthodoxie dikwijls dan toch een positieve lading meekrijgt, het begrip. Maar dat zou niet moeten, omdat orthodoxie letterlijk betekent trouw aan de doxie, dat wil zeggen aan de dogma's, trouw aan de leer. Maar de ellende doet zich voor dat die leer over het algemeen niet in overeenstemming is met de Bijbel. Men moet niet trouw zijn aan de leer. Dat is de vloek van belijdenisgeschriften enzovoort. Die natuurlijk goed bedoeld zijn. Ik zeg dat er ook altijd met grote nadruk bij. Ze zijn goed bedoeld en ze zijn bedoeld om je op weg te helpen. Maar als je denkt dat het dat is en dat dat vaststaat. En zeker dan ook dat daar buiten niks is. Ja, dan maak je een heel grote noodlottige fout. De bedoeling is niet dat we trouw zijn aan de leer. De bedoeling is dat we trouw zijn aan de Bijbel. En ik verbeeld me niet dat je dat kunt samenvatten ergens in of zo. En dan zeggen, dit is het. Dus dat is... Ik heb niks tegen geschriften. Niks tegen bijbelstudiegeschriften. Nou, dat weet u, dat hoef ik niet uit te leggen, denk ik. Maar dat is niet waar het over gaat. Waar het om gaat is wat de Bijbel... leert. En alles wat je daarbij kan helpen, dat is mooi. Maar vergis je maar niet. Je moet niet trouw zijn aan wat een ander bedacht heeft of iets dergelijks. Je moet dagelijks onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Naar eer en geweten. En niet onderzoeken of je er iets tegenin kunt brengen. Hoewel ik dat dikwijls doe, hoor. Eerlijk gezegd. Nee, niet als sport, maar je moet kunnen afwegen. Je moet kunnen zeggen, oké, nou, het zou waar kunnen zijn. Het kan kloppen, maar wat nou als? Kan het tegendeel ook? Kan je dat ook bewijzen? Daar moet je mee oppassen, maar toch... Soms blijkt dan dat je toch op een verkeerd spoor zat dan, hè? Heb je dat? Ik bedoel, je kunt bewijzen dat de gemeente wat anders is dan Israël... Maar ik herinner me nog dat ik ging zoeken of ik kon bewijzen dat de gemeente wel degelijk Israël is. En dat kan je net zo goed bewijzen. Dus daar kun je geen uitsluitsel over geven. Je moet vertellen in welk opzicht wel en in welk opzicht dan niet. En je moet de begrippen beter definiëren. Je moet erbij oppassen, maar wel met de Bijbel graag. En niet zelf een theorie bedenken over de kerk is in de plaats van Israël gekomen enzovoort. Daar kun je wel een Bijbeltekst bij vinden, maar er zijn nog een paar teksten die zeggen dat onmogelijk is. Heb je dat nog? Dus de vloek van de orthodoxie, dat legt tradities vast. En dat betekent dat als er in die tradities de verwachting is... Ik zeg het maar, want ik moet ophouden, ik weet het. Maar als die traditie zegt, de Messias komt ooit een keer... dan kan hij dus niet komen. Want dat zou het einde betekenen van het hele systeem. Heb je dat? Nou, dat is het probleem van de fariseeën. Maar je hoort het in christelijke orthodoxie ook. Hè? Nee, er komt een keer een jongste dag. Komt een keer een jongste dag. Maar dat kan nog heel lang duren. spreekt men dan hoopvol. Zo van, ja, in werkelijkheid speelt het geen rol van enige betekenis. Het is weggemanipuleerd. Dat is met zoveel dingen zo. Het gaat niet om christelijke traditie. En ik heb niks tegen christendom en niks tegen traditie. Maar je moet vasthouden aan de Bijbel. En dat is in zichzelf een traditie. Namelijk de traditie van dat wij geloven wat de Bijbel zegt. Ook al weten we niet alles wat erin staat. Maar op voorhand, oké. De Bijbel is de Bijbel, de Bijbel is één geheel, het is één boek, het wordt geacht het woord van God te zijn. Bestudeer het dan ook als zodanig en dan zal blijken dat het inderdaad zo is. En wat je dan moet met menselijke traditie, ja, dat zit er nog wel eens naast. Helaas. Maar ja, we zitten daar niet mee. De Heer zit er niet naast en de Bijbel ook niet. En daar bouwen wij op. Meer daarover de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u kennen. Niet door menselijke leer, maar door dat levende woord dat u ons hebt nagelaten. Weliswaar gewoon zwarte lettertjes op wit papier, maar niettemin levend. Omdat het ons spreekt van u als de levende, de werkzame, de actieve God, die een plan uitwerkt in de geschiedenis en dat van tevoren hebt aangekondigd en bekend maakt aan ons, uw kinderen en in zeker opzicht uw vrienden. Wij danken u dan dat we ook vanavond dit woord mochten openen en mochten stilstaan bij deze bijzondere gebeurtenis, waarin geïllustreerd wordt hoe in die dagen een belangrijke omwenteling plaatsvond in de ontwikkeling van uw heilsgeschiedenis. En hoe inderdaad de zaligheid terechtkwam bij wat Loami was, bij heidenen. Maar we danken u dat wij als vrucht daarvan deel uit mogen maken van deze gemeente van eerstgeborenen, erfgenamen van het eerstgeboorterecht en tevoren verordineerd tot zoonstelling in de toekomst. Daarom willen we u dankzeggen dat we mogen uitzien naar die toekomst, want dat is wat u ons gegeven hebt. U hebt ons verlost van ons verleden en ons in de plaats daarvan een toekomst gegeven, opdat we daaruit zouden leven. Met onze hoop en verwachting op die dingen die hoe dan ook haast geschieden moeten. En daarom bevelen we ons aan bij de kracht van uw genade. Wees u ons nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.